Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben trainer en coach en heb mijn eigen bedrijf Inspira, waar ik dagelijks leiders op weg help om ze in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Mijn bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor ga ik in gesprek met allerlei leiders die ik in de loop der jaren gesproken heb. Vandaag ga ik in gesprek met Johan Fransen over zijn leiderschapservaring. Welkom Johan. Fijn dat je er bent. Waar wil jij het vandaag over hebben?
Graag wil ik het hebben over handelen vanuit de juiste bron. Dat is de bron van liefde in plaats van ego en angst. Wat ik ook belangrijk vind om te delen is dat het inzicht misschien snel kan komen, maar dat er na handelen best wel lastig is en iedere dag een oefening.
Nou, dat herken ik. Dat is precies wat ik ook doe in mijn leven en in mijn werk en mensen bijbreng. Ik vind het heel leuk dat je hier bent. We kennen elkaar ook al best wel lang. Kun jij iets vertellen over wat je precies doet in het dagelijks leven?
Ja, we kennen elkaar denk ik 10 jaar. Ik ben hier een keer uit het pand gejonast, kan ik me nog herinneren. Dus leuk nu ik hier weer ben. Maar in het dagelijks leven ben ik senior manager operations bij Zilverkruis.
Ja, vind je het leuk je werk?
Ja, heel erg. Ja.
En wat vind je het leukste aan je werk?
Ik ben een persoon die graag dingen integreert. En ik hou van persoonlijke ontwikkeling. Dus wat doe ik? Ik integreer mijn persoonlijke ontwikkeling in het werk, maar ook thuis. En ik kan dus iedere dag daarin leven en ontdekken en stappen zetten. Maakt me blij.
Ja, dat klinkt wel heel goed, Johan. Eigenlijk is dat volgens mij een beetje wat wij gemeen hebben. Dat je handelen vanuit de juiste bron, ik vind het een heel mooi onderwerp. Want dat is uiteindelijk iets wat ik ook heb. Ik zeg altijd, liefde is de hoogste macht. En van daaruit, daar kan je steeds weer naar terugkeren. En je hebt de hele dag situaties die triggeren. Waar je, zeg maar, je ego mag ontstijgen. En op een andere manier kunt reageren.
Ja, herken ik heel erg. Omdat als ik terugga naar 2011, heb je mij ook op dit pad gezet. Misschien onbewust, maar jij bent wel de aanstichter ervan. Dus het is ook niet gek dat we het gemeen hebben. Ik denk dat jij het bij mij hebt aangezet. Dus het is gaan resoneren bij mijzelf.
Wat fijn.
Ja.
Dat wist ik helemaal niet.
Nee, ik heb, dat heb je misschien net al gezien, 2 boeken bij me. Ja. En een daarvan is een cursus in wonderen. En die heb ik letterlijk op jouw site gevonden. Omdat je eerder sprak je over dat er inspirerende boeken zijn. Maar er zijn ook boeken die je beschouwt als bronboeken. En ik kreeg van een oud management trainee De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. En die heb ik tijdens een vakantie weggegeven aan mensen die we ontmoeten. En toen ontstond er een leegte die opgevuld moest worden. En toen had ik een ingeving. Ik ga naar de website van Annemarie. Ik kijk naar de bronboeken. En daar vond ik een cursus in wonderen. En dat was denk ik in 2016. En sinds die tijd ben ik daar bijna dagelijks mee bezig.
Wat gaaf.
Ja.
Ik ben helemaal een beetje geraakt ervan, Johan. Ja.
Ja, zo is het gegaan.
Ja. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Die cursus in wonderen. Ik vind het zelf best wel moeilijk om uit te komen voor mijn bronboeken, zeg maar. Omdat ik heel, ik doe aan leiderschapsontwikkeling. Ik heb economie gestudeerd en de harde kant wordt, zeg maar, ik breng eigenlijk spiritualiteit in een harde wereld bij leiders. En ik vind het altijd een beetje een soort coming-out gevoel. Ja. Als ik zo direct over die cursus in wonderen praat of over, wij zijn energie en zo en licht.
Ja, mijn ervaring is dat ik heb de neiging om er ook over te praten. Het effect is vaak het grootst als je ernaar handelt. Dus dan voelen mensen het. En de taal van ervaren, die wordt door iedereen begrepen. Dus ermee bezig zijn wordt heel makkelijk ontvangen. Erover praten leidt soms ook af. Dus dan is het handiger. Ik doe die altijd, want ik ben ook een soort evangelist. Maar als mensen er nieuwsgierig naar zijn, dat ik op inga. En anders ervaren de mensen bij mij.
Dit is ook heel herkenbaar wat je zegt. Ja, ik krijg heel vaak terug, you practice what you preach. En dat doe ik ook. Maar ik ben niet onfeilbaar of perfect of zo. Want ik maak ongelooflijk veel fouten elke dag. Onaardige fouten, dingen. Maar ik probeer wel in mijn handelen steeds die bron te laten leiden en weer terug te keren Ja, wat is dan precies de bron als je praat over handelen vanuit de juiste bron, Johan?
Ja, dat is dus moeilijk onder woorden te brengen. En ik ga een poging wagen. Wat bij mij het meest resoneert is innerlijke wijsheid. Dus handelen vanuit innerlijke wijsheid. Ik denk in 2011 heb je al tegen mij gezegd, luister naar je stille stem. Dus zo kan die ook genoemd worden. Sommige mensen vinden het fijn als het goddelijke in jezelf wordt genoemd. En anderen ook liefde. Dus zou de link naar de podcast zou het makkelijkste zijn om liefde te noemen. Bij mij resoneert net iets meer innerlijke wijsheid. En ik herken overigens dat ook in mijn reis heb meegemaakt dat als je probeert te handelen vanuit innerlijke wijsheid of liefde, als het dan niet lukt, dat er dan een neiging is om jezelf af te straffen, om je op de kop te geven. En dat is eigenlijk wel grappig, want dat is dan weer een ego-reactie. En in de oefening is dus dat ook de donkere kant of je onvermogen of je onhandigheid er ook mag zijn. En als je die helemaal er laat zijn, dan is het ook makkelijker om er niet naar te handelen. Ik zal een voorbeeld geven van deze week. Dan wordt het denk ik concreter voor mensen. Ik fiets naar school met de jongste dochter, Julie, 7 jaar oud. Zij zat voor mijn fiets. En er stond een bus van de Albert Heijn in de straat. En toen ging ik over het voetpad fietsen. Julie had ook een rugzak op de rug. En daardoor fietste ik met mijn benen wijd. En zonder dat ik het doorhad, reed ik tegen een lantaarnpaal aan met mijn linkerknie. Nou, en dat deed echt superveel pijn. En ik voelde heel erg in mij, ja, die bus van die Albert Heijn. Dus ik wilde mijn woede daarop loslaten. Nee. En in tweede instantie, ja, Julie, met je rugzak op je rug voor me. Dus had ik de neiging om de schuld bij Julie neer te leggen. En toen kon ik gewoon, ja, ik heb gewoon heel veel pijn. Ik heb ook even gevloekt, sorry daarvoor. Maar het moest er echt even uit. Ik heb denk ik een minuut over mijn knie gewreven terwijl ik aan het fietsen was. Toen kon ik die energie gewoon weg laten gaan. Die mocht ook gewoon wel echt even zijn. Ik mocht echt wel even pijn hebben. En toen kon ik ook tegen Julie zeggen, nou, dat deed echt even pijn. Maar nu doet het geen pijn meer. Het is weg uit me. En toen fietste ik verder. En ik heb dus eigenlijk 2 afslagen genomen. Bij wijze van, ik wilde die jongen van de Albert Heijn op zijn gezicht slaan. Sorry daarvoor. Of Julie zeggen, waarom dit en dat? Het ligt natuurlijk niet aan hun, het ligt aan mezelf. Maar ik heb die 2 afslagen wel even gezien en ze mochten er ook wel zijn. Ik heb ze niet weggedrukt. Nou, dat probeer ik iedere dag. En soms sla ik, nou dat doe ik dan niet, maar dan val ik wel uit naar iemand. En ja, dat voelt dan niet fijn, maar dat is dan ook maar even zo.
Ja, dat herken ik wel. Dan heb je een frustratievanger. En een frustratievanger is iemand die... Eigenlijk is je onmacht of je pijn te groot op dat moment. En dan vindt het een weg naar buiten.
Ja.
Als een afleider. De Albert Heijn, de Albert Heijnman.
Ja, die kan natuurlijk niks aan doen. Die doet ook zijn werk. En die denkt misschien ook, wat doen al die ouders hier in de straat. Maar en als het dan wel lukt, dat voelt dan bevrijdend. Dus dat is een soort overwinning over hoe wij geprogrammeerd zijn als mensen. Al meekrijgen in onze opvoeding. Want ik denk dat we in onze opvoeding, ouders hebben het beste voor. We hebben 3 kinderen. We hebben echt het beste voor met de kinderen. Maar vanuit onze opvoeding zeggen we ook, ja, we willen liever niet dat je dit doet. Of we willen liever dat je dat doet. Dus er lijkt altijd bepaalde regels te zijn voordat je goed genoeg bent. En dat is ook voor mijzelf mijn basisangst. Om maar meteen even alles eruit te gooien. Als ik getriggerd word... Land dat altijd in de basisangst, bang te zijn, niet goed genoeg te zijn. En dat is uiteindelijk de angst die ik iedere keer weer probeer aan te kijken als ik zie dat ik getriggerd word. En als die de angst ook echt even mag zijn, als ik er even contact mee mag maken, dan is het effect dat ik er niet naar hoef te handelen. Nou, dat is een 2e boek wat ik heb meegenomen. Dat is de Invitation van Juno Burger. En dat is voor mij een hele waardevolle aanvulling op het inzicht vanuit de Cursus in Wonderen. Want wat hij zegt is, wees gewoon bewust wat er in je speelt. Welke emoties ervaar je of wat voel je. Maak daar contact mee. Laat ze helemaal zijn zonder ze te willen veranderen. En als je dat doet, dan glijden ze als het ware weg. Ik voel het vaak in mijn schouders. Dan lijkt net of mijn schouders ontspannen. En dan ben ik dus niet meer getriggerd, maar ik mocht wel aankijken dat ik iets spannend vond of dat ik bang was dat mensen wat van me vonden. En als dat weg is, die energie, als die ontladen is, dan kan ik makkelijker handelen vanuit wijsheid of vanuit liefde.
Ja, ik begrijp wat je zegt. Dat is wat ik mensen zelf ook leer. Dus dat is dat je vanuit je basis ook die emoties kan hebben. Dus zo gauw je je laat leiden door emoties of door gevoelens, dan komt er altijd een soort bewustzijn in die gevoelens. Van, oh, ik ben dit nu aan het doen. Dus je zit opeens die Albert Heijnman uit te schelden of in gedachten desnoods. Maar dan ben je bewust dat dat gebeurt en dan kan je terug naar jezelf. En je eigenlijk gaat het leven erom dat je steeds sterker en sterker wordt in het hanteren van gevoelens. Ik heb dat met rouw erg ervaren. Dus toen ik 17 was, is mijn vader overleden. En dat was super heftig. Ook hoe het gebeurde, onverwacht. Ik ben in de nacht wakker gemaakt. En dan opeens word je geconfronteerd met een overleden vader. Zonder moeder. Mijn moeder was echt nergens. En dat was voor mij traumatisch. En het heeft jaren geduurd voordat ik sterk genoeg was om al die gevoelens langs te laten komen. Dus het was opgeslagen in mijn lijf. En heel langzaam werd ik sterker en sterker. En kon ik die gevoelens hanteren. En ik heb gemerkt, bij rouw ook, dat gewoon kunnen blijven bij wat je voelt, dat de kunst is. En daarvoor moet je sterk zijn. En in heel veel mensen zijn niet sterk genoeg in het moment nog om de gevoelens ten volle te kunnen hebben. En daardoor slaan ze het of op in hun systeem, of ze duwen het naar buiten door schuld uit te delen.
Ja. Ja. Ja, dat herken ik heel erg. Dus dat zei ik ook in het begin. Het inzicht is één. Dus ik ben ook wel eens een omgevallen boekenkast genoemd. Ik lees gewoon graag, dat inspireert me. Maar het doorleven, het ervaren, dat kost gewoon echt veel tijd. In het begin denk je, ja, ik weet het nu toch. Ik weet toch hoe het werkt.
Ja.
Maar dat is dus een dagelijkse oefening om er ook naar te handelen. Dus ik herken, je wordt iedere dag sterker eigenlijk. En, misschien in een computerspel, iedere dag kom je verder en dan ga je naar een volgend level. Zo ervaar ik dat.
Ja, en jij zei net over je angst, hè, dat je dan bang bent dat je niet goed genoeg bent. Ik denk dat dit heel kenbaar is voor heel veel luisteraars. En wat mij dan fascineert is, want het gaat niet om de angst alleen. Hè. Dus ik heb angst voor tekort heel erg gehad. Mijn ouders zijn ooit ook failliet gegaan. En toen moest alles verkocht worden. En ik heb daar echt angst voor dat je alles kwijtraakt. En dat alles weg moet. En dat is eigenlijk ook met mijn vader gebeurd. Wij woonden toen op een boerderij. En toen mijn vader overleed, is een jaar daarna alles verkocht, heel langzaam, zonder dat je daar al aan toe bent. Dus het wordt van je afgenomen zonder dat je daar aan toe bent. Dat heb ik ook ervaren met het faillissement. Van de een op de andere dag als kind. Ik was toen 9. Daar heb je helemaal geen besef ervan. Maar opeens moet je verhuizen. En dus alles wat je veilig en vertrouwd was, is weg. En ook je ouders zijn van hun pad. Ik heb dus een angst voor tekort aan overgehouden, maar waar ik vooral last van heb, dat heb ik wel ervaren, is de gevoelens die ontstaan als dat zou ontstaan. Dus het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Het oordeel is, ik ben niet goed genoeg. Maar daaronder zit een gevoel. En het oordeel is, ik ben niet goed genoeg. En voor dat gevoel, daar ben je eigenlijk bang voor. Net als ik met mijn angst voor tekort. Het is niet het tekort zelf, maar de gevoelens die ontstaan als ik weer in die situatie zou komen. En de kunst is dus om die gevoelens toe te laten en te helen. En je weet dat dat gelukt is als de angst niet meer ontstaat.
Ja, dus dat kan ik op zich volgen, maar ik denk dat ik daar nog niet ben. Dus dat,
dan ontstaat het niet meer. Ik ben mijn angst voor tekort niet helemaal kwijt, maar bijvoorbeeld wel, ik was ook heel bang, want mijn moeder heeft mij dus wakker gemaakt in de nacht. Ik denk dat ze wel 40 keer gezegd heeft, Annemarie, wakker worden, je vader is dood. En op het moment dat ik mijn ogen opendeed, was weg. En ik ben dus heel erg gedissocieerd daar. En dat kwam later terug in mijn leven, doordat ik last kreeg van de nachten en dat ik niet alleen kon slapen. Dus er moest een levend mens zijn. En we hebben ook een hond, die is nu 6 jaar oud. En toen dacht ik ook, als dan kinderen niet meer bij me willen slapen als Rob weg is, heb ik in ieder geval nog een hond op de kamer. En die angst, toen die gevoelens dus dichterbij kwamen, werd die angst ook sterker. En door het helen van die gevoelens en het echt oplossen, daardoor is de angst ook verdwenen. Dus ik ben nu niet meer bang. We wonen in het bos, ik kan hier gewoon alleen slapen. We hebben ook nog een huisje op Texel in the middle of nowhere. Dan kan ik ook alleen slapen, zonder dat er iemand bij me hoeft te zijn. En het feit dat ik hoef niet te vechten, de angst ontstaat niet meer. En ik merk aan mezelf elke keer, elke dag dus ook, omdat het over de nachten gaat, dat dat een enorme bevrijding is.
Ja, dat kan ik volgen. Ja.
En dat doe je, daar kom je, Johan, doordat je handelt vanuit de juiste bron. En dat je steeds maar weer, elke dag, elk moment terugkeert naar je essentie eigenlijk.
Ja, ik vind het ook leuk om een ervaring te delen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar zo'n 2 jaar geleden zat ik in een bedrijfsrestaurant te lunchen. Ik maakte net kennis met een nieuwe collega. En toen stond een andere collega plotsklaps op. Leek net of hij boos was. Maar toen kwam hij met zijn handen omhoog en zijn grote ogen naar ons toe. En we kwamen erachter dat hij aan het stikken was. En toen eerst mijn collega, een dame met wat strengere armen, die sloeg op zijn rug. Maar dat werkte niet echt. Dus toen ging ik dat ook overnemen. Slaan op de rug lukte niet. En toen Heimlich greep. En toen dacht ik op een gegeven moment, dit gaat niet werken. Hij gaat dood. Hij gaat onder mijn armen dood. En toen weet ik nog dat ik in grote paniek eigenlijk in het bedrijfsrestaurant om me heen keek. Kan iemand me helpen? Want mij lukt het niet. En op dat moment kwam er eten uit zijn keel. En toen zei hij, hey Johan, dankjewel. Ik zeg, hey Peter, goeiedag. En helemaal pompt op met adrenaline. Dus ik kon eigenlijk niet stilstaan. Ik moest rondjes lopen en water drinken, droge mond. En toen ging ik daarna zitten in een kamer. En ik heb eigenlijk vanaf dat moment misschien wel 1,5 dag gehuild. Dus ik kon alleen maar huilen, huilen, huilen. En voor mijn gevoel, dat zei je eerder ook, kan iets in je lichaam zitten. Kwam een soort besef, die overtuiging of dat oordeel, ik ben niet goed genoeg, hoef ik niet meer te geloven. En dat loslaten van die gedachten, dat ging eigenlijk gepaard met, ik was er heel emotioneel onder. En mensen zeiden tegen mij, ja, je bent toch een soort held. En ik zei, nou, ja, misschien, maar ik ben vooral iets aan het loslaten. Dus ik denk in dat moment, die collega en ik, die mochten denk ik allebei iets leren. Maar dit ontstond er bij mij. Maar nog, als ik jou zo beluister, ja, de angst kan me nog wel af en toe overvallen. Dus jouw richting aanwijzen, handelen naar de juiste bron, omarm ik. Maar vergt denk ik nog oefening.
Maar eigenlijk is dat wel heel mooi besef, dat je in dat moment dacht je, het is niet goed genoeg. Maar het was wel goed genoeg. Mm-hmm. En voor het ego is het dus nooit goed genoeg. Dus wat je hebt gedaan was goed genoeg. Ook al ervoer jij het als het is niet goed genoeg. Dat vind ik wel mooi. Want ik moet denken aan, het is bij die bijna doodervaringen, zeg maar. Want dit is een bijna doodervaring. Dus dit is op de meeste een ervaring op de rand van het leven eigenlijk. Ik ben zelf ook een keer bijna dood geweest. En ik heb een spoedoperatie gehad die mijn leven heeft gered. Ik had toen een kieste bij een eierstok met een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat was allemaal gedraaid. En dan krijg je heel erge krampen. En ik had het al een aantal keer gehad en de huisarts had gezegd nierstenen. En ik dacht, oh, nierstenen, nou ja, het is niet zo erg. Maar het werd steeds erger en erger. Dus ik had mijn moeder gebeld en zeg, ja mam, ik heb weer zo'n aanval, maar het is niet zo erg. En het werd erger en erger. En mijn moeder die zag, dit gaat niet goed. Die heeft het bij mijn vader toen meegemaakt. Dat hij een hersenbloeding kreeg en de huisarts niet wilde komen. En zij zei toen van, zij heeft toen zelf gewacht tot, ze had gebeld naar de huisarts eerst. En die huisarts zei, nee, het is niet ernstig. Het zijn nierstenen. En toen heeft mijn moeder gewacht tot de huisartsenpostwissel. En toen heeft ze weer een huisarts laten komen, een andere. En die zei, ja, ik ga even kijken of het nierstenen zijn. Dat was niet zo. En toen ben ik met spoed opgenomen en ik heb daar een levensreddende operatie gehad. Ik ben echt voor de poort van de dood weggetrokken. En ik heb daar ook later een herbeleving op gehad. Maar wat ik nog heel goed weet, is dat ik wakker werd uit de narcose. Dat ik alleen maar aan het huilen was van dankbaarheid. Dus En dat ik ook Engels sprak. Dus ik zei thank you, thank you, thank you. Want ik was van die pijn af. En ik weet ook dat intense besef van... ik had nog veel meer kunnen hebben. Zelfs doodgaan, zeg maar, kon ik nog makkelijk aan. Kon ik nog makkelijk dragen. En het was voor mij een heel erg besef waar ik heel vaak aan terugdenk. Omdat ik de neiging heb om nog meer te werken, nog meer aan te kunnen, nog meer te dragen. En me dus vol prop. En het besef van, ik kan nog veel meer hebben. Ja, zelfs doodgaan kon ik nog makkelijk aan. Snap je wat ik bedoel?
Ja, eigenlijk ja. Waar je het meest bang voor bent, ja. Zie je in dat het niet iets is om bang voor te zijn. Dus mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, praten ook over, dan kom je eigenlijk in een bron van liefde terecht.
Ja.
Een bron van licht en liefde.
Ja.
En dan besef je waar je misschien in dit aardse leven bang voor bent, dat dat eigenlijk onterecht is. En dat je dus ook meer aan kan. Of dat het, ja.
Ja, nou dat ik meer. Ik had zelf niet door dat ik zeg maar zo ver zo ziek was. Dus het is dat mijn moeder had gebeld. Want ik viel ook al weg en zo. Maar ik had zelf niet ingegrepen erop. Dat was wat ik me realiseerde. Dat ik dacht, oh, ik vraag dus gewoon geen hulp. Ik draag gewoon. En dat was voor mij het belangrijkste besef. Dus ik heb niet een bijna doodervaring gehad dat ik in een soort liefdeslaag kwam met engelen en zo. Maar wel dat ik heel erg... op een gegeven moment ga je er echt uit. Dus dat is wel wat ik heb herbeleefd later. Maar het is een beetje wat jij had met dat... daar moest ik aan denken, wat je in het restaurant vertelt, dat hij dus toch overgeeft, terwijl jij denkt, het was niet goed genoeg. Ik heb niet goed genoeg gedaan, maar het was wel goed genoeg en je hebt gewoon het goed gedaan. Maar je zult dus nooit rust krijgen op dat stuk, dat gevoel van het wordt nooit goed genoeg voor je ego. Dat is het. En mijn ego kan altijd nog meer aan.
Ja, nu vat ik hem.
Ja, dat bedoel ik. Dus dat momentum van, en dat vind ik ook zo moeilijk met bijvoorbeeld, wel net als dat iemand zegt, je bent een held. Ja, ik denk ook dat je een held bent, omdat je hebt durven handelen op het moment. Je hebt de situatie goed ingeschat en je wist ook wat je moest doen. Ik zou die heim die greep, ik heb wel eens van gehoord, maar ik weet niet of ik me dat zou weten wat ik dan precies moet doen. Dus het feit dat je dat gedaan hebt op dat moment, het juiste deed, wat je kon, dat maakt je dan wel in die situatie tot een held. Alleen vanuit die juiste bron, handelen vanuit de juiste bron, is het gevoel van een held is niet het gevoel van het ego. Voor het ego is een held iemand die, ja misschien allemaal wel een eigen ego-beeld bij held. Maar dat is natuurlijk nooit het gevoel wat je krijgt als je vanuit je ware zelf je basis vindt. Dan voel je nooit een held. Ja.
Dan ben je gewoon mens. Of ja, je handelt naar beste kunnen en dat is dan gewoon, wat er gebeurt.
Ja. Ja. Ja, en wat fijn dat je dat... Heb je ook een bijzondere band nu met die collega eigenlijk?
Nou, hij is kort daarna naar een andere locatie gaan werken. Dus we hebben daarna nog wel met elkaar gesproken. Dus we moesten echt ook wel even allebei het delen. En we hadden ook... Ja, ik was dan anderhalve dag verdrietig. Hij had gekneusd en misschien ook al gebroken ribben. Doordat toch... Ik wist niet hoe de heimbegreep moest overigens. Hij was ook meer dan 100 kilo. Dus ik moest ook... Ja, voor mijn gevoel haalde ik alles wat in me zat eruit.
Ja.
Maar na zo'n 2 weken... Hij door de pijn heen en ik door het verdriet... konden we ook wel inzien dat het ons allebei iets moois heeft gebracht. Dus dat het eigenlijk op... Iets wat heel erg spannend en misschien ook eigenlijk niet wat je dagelijks wilt doen, dat er ook voor ons beiden iets moois uitkwam.
Hoi.
Ja, maar er voelt natuurlijk wel een lijntje met hem. Ja. Net zoals ik een lijntje met jou heb, nou dat is een ander lijntje, maar wij hoeven elkaar niet vaak te zien, maar we voelen altijd verbondenheid.
Ja, dat klopt. Johan, we hebben nu allebei best wel een persoonlijke ervaring gedeeld. Als je praat over handelen vanuit de juiste bron op het werk, hoe zie jij dat dan?
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik gewoon begin met een voorbeeld. Deze week hadden we MBO-bespreking, medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. En in eerste instantie kijk naar zo'n onderzoek, bijvoorbeeld wat staat er bij leiderschap Dus bijvoorbeeld, welke rapportcijferen heb ik gekregen? En dan besef ik me, dat is een beetje een angst-ego-neiging. Maar die is er wel en die mag er ook zijn. Ik ben ook benieuwd naar de cijfers. Maar als ik dan ga verdiepen, besef ik dat het een manier is om te uiten wat eigenlijk de volgende stap is in de ontwikkeling. Dus dan staat mij te doen dat ik eigenlijk contact maak met mijn team en inzie wat ik kan doen om naar de volgende stap als team toe te gaan. En dan lees ik bijvoorbeeld dat op het gebied van bijvoorbeeld kaders stellen. Ik ben niet altijd even heel helder in mijn verwachtingen. Ik geef ook wel graag ruimte en vertrouwen, dus dat staat er ook in. Maar dan krijg je een soort tegenpol. Oké, maar wat wil Johan dan? Wat wil jij? Daar heb ik mezelf in te groeien en te ontwikkelen. En in het verleden zou ik misschien mezelf gaan verdedigen. Ja, maar. Of uitleggen. Ik zit zo en zo in elkaar. En nu, met de cursus en wonderen en dus ook de invitation van Juneburger in mijn achterhoofd, voel ik en zie ik dat al die stemmen van de groep mogen er zijn. Dus die moeten allemaal uitgesproken worden en erkend. Dat mag er allemaal zijn. En dan kan ik eigenlijk voelen, is dat bij mij vaak, of het roept een beeld op. Dan zie ik voor me wat ons te doen staat. En dan probeer ik dat te gaan doen. En dan uit ik me daarin. En dan krijg je dus een situatie dat mensen zich gehoord weten. Dat er ook duidelijk wordt wat de volgende stap is. En dan ga ik daarmee oefenen. En dan is het geen bedreigende situatie. Vinden ze me wel goede leidinggevende? Ik wil op alles hoog scoren. En allemaal die gedachten, die zijn er ook. En die mogen er ook even zijn.
Maar het is toch ook, als ik je onderbreek, Johan, sorry. Maar het is toch ook logisch dat je graag het goed wil doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die mbo-scores, dat je daar als leider ook denkt, ik ben benieuwd, want ik wil het graag goed doen. Dat is ook wat ik heb. Ik word elke dag geëvalueerd. Dat hoort een beetje bij mijn werk, maar ik wil het ook graag goed doen. Dat wil niet zeggen dat ik iets doe omdat ik een goede evaluatie wil. Mm-hmm. Ik wil het goede doen en het juiste doen met de beste intenties. Of de liefdevolle intenties. En het zegt iets over hoe het wordt ontvangen. Dus en of iemand het ook kan ontvangen en hoe dat zit. En als iemand het niet kan ontvangen, dan kan ik ook weer kijken hoe kan ik het zo geven dat dat beter loopt. Dus daar zit dan de groei.
Ja.
En als ik jou zo hoor, denk je dat het heel fijn zou zijn als je zo en zo de houding kan hebben in jezelf, als je zo wordt geëvalueerd. Ja, ik ben genoeg. En dan als je dat voor jezelf heel erg stevig neerzet, ik ben genoeg. En je kijkt dan naar die evaluaties, dan kun je gewoon, dan gaat de lading eraf. Ja. Van het ego. Ik heb dat met mijn tekort. Het antwoord voor mij is, ik heb genoeg. Dus ik ben genoeg, maar ik heb genoeg. En genoeg is het ego wil graag dat het een hoeveelheid, het is nooit genoeg voor het ego. Maar op het moment dat ik mezelf kalmeer met ik heb genoeg, er zal altijd genoeg voor mij zijn, omdat ik vertrouw op mijn bron, dan kan ik van daaruit vrij handelen. En het voelt voor mij, als ik naar je luister, dat je nog iets mag zakken met ik ben genoeg. En dan vanuit daar kijken. En het is prachtig dat je zoveel ruimte kan geven. En daar lopen allerlei mensen ook tegenaan. Omdat ze dan weer niet aan jou precies durven vragen. Maar wat wil je nou? En dat is weer groei voor de ander. Dus het maakt niet zoveel uit wat je doet.
Ja, ik herken wat je zegt. Dus in mijn reis zit ook het goed willen doen in de ogen van anderen en mezelf. Dus ja. Dat raak je hier ook. En ik denk dat ik onbewust bezig was. Nou, ik luister, want ik ben genoeg, om even in jouw woorden.
Ja.
Maar ik heb het niet bewust toegepast. Dus ik denk daar bewust bij stilstaan, dat het helpend is. Ja, dat er nog meer rust ontstaat. En het inzicht wat je me ook geeft, ja, voor het ego is het nooit genoeg.
Ja.
Dus dat die komt ook bovendrijven.
Ja, en als je gevoelig bent, dan wat jij bent, ik vind jou namelijk iemand van gevoelig en zakelijk, de combi. En wie is dat nou eigenlijk ook weer niet, denk je dan? Maar dan, als je dus gericht bent om op anderen, hoe ze zich voelen, wat ze ervaren. Als kind hebben wij dat ook. Dan zitten wij zo naar onze ouders te kijken. En ouders hebben altijd issues die wij als kind niet kunnen oplossen, maar die wij wel kunnen voelen en op willen lossen. Dus het is ook voor iedereen interessant om te kijken, hoe ben ik gevormd vanuit mijn verleden? En wat wilde ik oplossen bij mijn ouders waar ik gewoon op vastliep? Zakelijk gingen we het hebben, Johan.
Ja, en toch gaan we iedere keer naar het persoonlijke. Dus ik denk dat dat ook wel de kern voor mij is. Dat om een liefdevolle leider te zijn, was voor mij in ieder geval de reis naar binnen nodig. Waar ik natuurlijk nog steeds mee bezig ben. En wat jij ook zegt, zaken die in je zitten aankijken en oplossen. Dat is eigenlijk wat je zegt. En dat herken ik heel erg. Want anders ontmoet je dus ook in de zakelijke wereld mensen, en dat ligt niet aan die mensen, maar die triggeren je met gedrag of iets wordt er in je getriggerd. En als je dat aanpakt, oplost, dan maak je jezelf vrij en dan ben je makkelijker in staat om vanuit de juiste bron te handelen of de bron van liefde en wijsheid te handelen.
Ja, en inspireer je daar ook anderen op het werk?
Dat moet je natuurlijk aan anderen vragen, maar dat... ik zie wel dat het bij mensen resoneert. Soms ook gewoon niet. Dan vaag, filosofisch. Maar dan ga ik ook weer terug naar... als ik het idee heb dat hoe ik optreed vanuit de juiste bron is, dan is het ook aan de ander om het te ontvangen en wat er gebeurt. Maar ik heb het idee dat de samenleving er ook meer en meer aan toe is. Dus dat het ook... bij jongere mensen gewoon heel normaal is. Bijvoorbeeld zaken als gelijkwaardigheid. Heb je volgens mij ook eerder... heb je natuurlijk vaker over gehad. Dus zoiets als gelijkwaardigheid zie ik dat heel erg belangrijk wordt ervaren. Als je daarvan uit handelt, dat door iedereen wordt gewaardeerd.
Ja, ik krijg heel veel waardering ook terug van trainees die met jou samenwerken. Of je als mentor bent, of dan resoneert het enorm dat je zo kunt zijn. Ja, mediteren, dat was 10 jaar geleden heel apart. Nu is dat ook heel normaal. Dat vindt niemand meer gek. Heel veel jonge mensen doen dat. En het wordt gelukkig steeds normaler. Maar ook gelijkwaardigheid wat je aanstipt. Dat is iets wat je alleen maar kunt doen, echt doen, als je innerlijk leiderschap hebt. Dus gelijkwaardig, wij zijn gewend als kind. Wij worden opgeconditioneerd als kind. En we kennen zien de rol van de ouder. En als je dan gaat kijken naar werk, dan zie je vaak dat leiders de rol van de ouder invullen en een medewerker de rol van het kind. Dus mensen kunnen heel veel verantwoordelijkheden hebben thuis, maar als medewerker zich op het werk weer dragen, bijna eigenlijk een beetje infantiel. Dus het doorbreken van dat patroon, zowel als leider dat je naar het midden gaat, vanuit de bovenpositie naar het midden, en vanuit een medewerker dat je vanuit een onderpositie naar het midden gaat, dat vraagt gewoon innerlijk werk. Net als dat het normaal wordt gevonden dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de mensen. Nou begrijp ik dat wel. Maar als ik in een bedrijf werk en ik ben gewoon aan het werk, dan gaat het erom dat ik mezelf ontwikkel en dat ik daar zelf regie op neem. En dat het niet afhankelijk is van mijn leidinggevende, maar dat ik zelf verantwoordelijkheid neem voor dingen. En dat valt mij op dat in de arbeidsverhoudingen nog heel veel oude kindpatronen zitten bijvoorbeeld. En dus helemaal niet zo gelijkwaardig.
Ja, ik merk het ook in mijn werk. Het is voor de uitvoering van de Wet van de Langdurige Zorg, WLZ. Vormen we een keten ook met overheidsinstanties, zoals het CIZ, CRK, SVB. Maar ook belangenorganisaties als Persaldo. En daarin merk ik ook dat het goed werkt om vanuit gelijkwaardigheid te handelen. En dus ook vanuit de juiste bron. Omdat als je een lange keten met elkaar vormt, die natuurlijk op bepaalde plekken altijd beter moet en kan, is de neiging om naar de ander te wijzen. Dat is ook al binnen een bedrijf. En ik merk dat dat daar het persoonlijk aanpakken en het dus ook inbrengen, dat heel erg goed werkt. Dan komt er in zo'n keten wat mij betreft ook rust. Dan hoeven mensen niet bang te zijn dat Zilverkruis een Zwarte Piet uitdeelt, of misschien andersom. En dan kunnen we het geheel beter maken voor de Nederlandse samenleving. En dat is uiteindelijk wat iedereen volgens mij wil.
Ja, en schuld hoort bij het ego. Wijzen is schuld. Schuld uitdelen en de Zwarte Piet beleggen, dat hoort allemaal bij het ego. Ja.
Maar dat zie ik wel, dat ook vanuit de overheid. Ik wil nou niet de landelijke problemen oplossen, maar als ik dan naar een gesprek, nou is het een gesprek in de Tweede Kamer kijk, en dat zijn denk ik ook gewoon mensen die het voorbeeld mogen geven, dat het in ieder geval in het recente verleden vaak toch uitleggen is wat de ander fout doet. En ik denk dat er gewoon ruimte in de maatschappij ontstaat om schouders te onderzetten met elkaar het beter te maken. Maar ik, ja, daar begint het volgens mij ook al. De leiders van het land, gaan we nou echt zwarte pieten en bepalen wie de schuld heeft? Of gaan we kijken naar ons eigen aandeel? Want iedereen heeft altijd een eigen aandeel. En nemen we daar verantwoordelijkheid voor en maken we het beter? Nou, ik wil het niet te ver en te groot maken. Maar ik probeer dat dagelijks bij mezelf te doen. En ik ben me ook wel bewust van voorbeeldgedrag. Dus wat ik voortleef, wat ik laat zien, is heel erg belangrijk. Dus erover praten, dat deed ik vooral vroeger graag en goed. En werd ik omgevallen boekenkast genoemd. Maar als je het voortleeft, dan gaat het resoneren en dan gaat er een grote groep naar handelen. En dan ontstaat de rust en dan kan je vanuit de rust de problemen die er daadwerkelijk zijn aanpakken.
Ja, het is wel een heel serieus gesprek geworden, hè, Johan?
Ja, daar krijg ik vaak commentaar, terwijl ik best wel humor heb. Ik weet nog, ik ga even terug naar 2011, toen zei hij tegen mij, het heeft indruk gemaakt. Je neemt invloed door een grap te maken of een vraag te stellen. En zeg gewoon wat je vindt en denkt en voelt. En dat is wel grappig. Dus die lichtheid, die vergeet ik wel eens daarin. Of vergeet, die komt wel meer naar de achtergrond. En vroeger was ik iets te studentico's grap. Dus dat merk je goed op. Ja. Mag lichter misschien, maar dit zit ook in mij. Ja, nee, de serieuze kant.
Prima. Als het is mooi als de balans er, als de balans er is. Ik denk dat we naar de afronding gaan. Ik wil jou super danken voor je komst. We hebben, vind ik, een heel mooi gesprek gehad over van alles. Over handelen vanuit de juiste bron. En ook, je hebt hele mooie persoonlijke ervaringen gedeeld. En dat heb ik ook gedaan. En we hebben toch nog geprobeerd het een beetje naar het zakelijke te trekken. Maar uiteindelijk, zeg maar, als je het maakt niet uit. Er is niet een wezenlijk onderscheid voor de bron uit zakelijk en privé. Dankjewel.
Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de 11e aflevering van deze podcastserie over liefdevol leiderschap. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving. Mocht je nou interesse hebben in de kracht van liefdevol leiderschap, dan kun je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspira.nl. En vergeet vooral ook niet om aan te sluiten bij Live Online elke eerste vrijdag van de maand. In de volgende aflevering, en dat is de laatste in deze serie, ga ik in gesprek met Onno van Andel. En Onno is uitvaartondernemer. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een gloednieuwe aflevering. Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag door.